people was my wife and I. Yes. Thank you for that.
Ik denk dat mijn vrouw en ik de enigste zijn die Engels spreken.
Before I get into the word, I just want to introduce my wife.
Come up. Voordat ik in het woord ga, wil ik mijn vrouw even voorstellen.
And I'll let her kind of introduce us, and then I'll get into the word.
En ik zal haar heel even de microfoon geven.
Well, good evening.
Goedenavond.
From the time we arrived in your land, we have felt so welcome.
Vanaf het moment dat we jullie land binnenkwamen, hebben we ons zo welkom gevoeld. En dank jullie wel daarvoor.
Thank you for opening your hearts and your churches to us.
Dank jullie wel dat jullie je harten en de kerken hebben opengezet voor ons.
We really feel at home.
We voelen ons echt thuis.
Glenn asked that I just do a short introduction so you know a little bit about us.
Glenn heeft gezegd ik moet een korte introductie doen zodat u ons een klein beetje beter leert kennen.
I'll just kind of tell my story and then Glenn can kind of come into it and he can share what he'd like.
Dus ik zal mijn verhaal een klein beetje vertellen en dan zal ik het weer overgeven aan Glenn.
I was saved because of a praying church.
Ik werd gered door een biddende kerk.
I heard the gospel for the first time when I was 16 years old.
Ik hoorde het evangelie voor het eerst toen ik 16 jaar was.
I was in a church that was in revival.
Ik was in een kerk.
As soon as I walked into this church,
zodra ik daar binnenkwam,
I felt something.
Voelde ik iets.
Something I'd never felt before.
Iets wat ik nog nooit eerder had gevoeld.
And when I heard the message of salvation,
en toen ik die boodschap van redding hoorde,
I knew it's what I'd been searching for.
Dan wist ik dat dit is waar ik naar op zoek was geweest.
This church was impacted by revival.
Deze kerk, daar was opwekking gaande.
There were many kids in my school, my high school, that were saved because of the revival.
Er waren heel veel kinderen op mijn school die gered werden door deze opwekking.
It affected the whole area where I was from in Michigan.
In feite het hele gebied waar ik vandaan kom in Michigan.
The conservative numbers.
De aantallen.
Conservative low numbers.
Lage aantallen.
Is that 20,000 people were saved in this revival.
Ongeveer 20.000 mensen werden gered tijdens deze opwekking.
It was normal every service for people to be saved.
Het werd normaal dat tijdens elke dienst werden er mensen gered.
It was normal to see miracles.
Het was normaal geworden om wonderen te zien.
Glenn also was saved in this revival.
Glenn werd ook gered tijdens deze opwekking.
He was a drug addict.
Hij was een drugsverslaafde.
And actually wasn't even saved in the church.
Hij werd niet eens gered in de kerk.
But at a park where he dealt drugs.
Maar het gedeelte waar hij drugs aan het dealen was.
God was sweeping the area, the whole area.
En God was echt dat hele gebied aan het aanvegen.
When we eventually met and married.
Uiteindelijk hebben we elkaar ontmoet en zijn we getrouwd.
And God sent us to start a church in inner city Detroit, Michigan.
En God heeft ons een kerk laten beginnen in Detroit, Michigan.
We pastored that church for 12 years.
En we zijn daar 12 jaar lang voorganger geweest.
We just felt burdened for young people on the streets in Detroit.
En we voelden een last op onze hart voor de jonge mensen van Detroit.
We saw some wonderful things happen there.
En we hebben geweldige dingen daar zien gebeuren.
After 12 years, the Lord called us out of that church.
En na 12 jaar heeft de Heer ons uit die kerk geroepen.
And Glenn went to grad school to get his master's in theology, church history.
En Glenn ging naar school om daar een graad te krijgen in theologie en kerkhistorie. Dankjewel.
During that time in school, he pastored a Romanian church.
En tijdens dat hij naar school ging, was hij voorganger van een Roemeense kerk.
They were Romanians that had to come into the country and settled in the Detroit area.
En dat waren mensen uit Roemenië die zich gesetteld hadden in ons gebied.
And it was a wonderful experience, so he's learned how to preach through interpreter.
Het was een geweldige ervaring, zodat hij heeft echt geleerd om te spreken met een vertaler.
About 17 years ago, God called us to be evangelists.
En 17 jaar geleden heeft God ons geroepen om evangelisten te zijn.
And what that means is we travel non-stop around America.
En dat betekent dat wij non-stop aan het rondreizen zijn in Amerika.
Speaking at churches.
We spreken daar in gemeentes.
Ministering at rehabs or recovery programs for addicts.
Of in bijvoorbeeld verslavingszorgcentra voor verslaafden.
And anywhere God opens the doors.
En in Amerika gaan daar de deuren voor open.
We've ministered in Canada and Mexico.
We hebben bediend in Canada, in Mexico.
But this is the first time we've been off the continent.
Maar dit is de eerste keer dat we in Nederland zijn.
So that brings us here to you.
Dus dat brengt ons hier tot jou, tot jullie.
So we're just adding to our experiences, our adventures that
dus
God has given us.
We kunnen weer wat ervaringen toevoegen aan de dingen die God ons wil geven.
So I'm going to turn it over to my
husband. Dus ik geef het weer aan mijn man terug.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's look to the Lord in prayer.
Laten we het woord zoeken en eerst bidden.
Thank you, Jesus. Father, we come before you now in the precious name of Jesus.
Vader, wij komen voor uw troon in de wonderbare naam van Jezus.
And we ask that you would do a work in this church this evening.
En we vragen of u wilt een werk wilt doen in deze gemeente vanavond.
You know every one of us, O God.
U kent een ieder van ons, O God.
You know our lives.
U kent onze levens.
You know our hearts.
U kent onze harten.
You know what we do when no one is watching.
U weet wat wij doen als er niemand kijkt.
And Holy Spirit, I ask that you would search.
En Heilige Geest, ik wil u vragen om te doorzoeken.
And that you would be a light to expose the realities of our heart.
En dat u het licht wilt laten schijnen over de werkelijkheden van ons hart.
That you would change us.
En dat u ons zal veranderen.
In the precious and wonderful name of Jesus, we ask.
In de wonderbare naam van Jezus.
Thank you, Jesus.
Dank u, Jezus.
Turn with me to Isaiah chapter 64.
We gaan naar Jesaja 64.
Verses 1 and 2.
Vers 1 en 2.
And you can read it as soon as you're ready.
Okay.
Isaiah 64, verses 1 and 2.
Jesaja 64, vers 1 en 2. Och, dat gij de hemel scheurdet, dat gij nederdaalde, dat voor uw aangezicht de bergen wankelden, zoals vuur rijshout in vlam zet, zoals vuur water doet overkoken, om uw tegenstanders uw naam te doen kennen, zodat de volken voor uw aangezicht sidderen. Amen.
Oh, that you would rend the heavens and come down.
Ja.
That is part of a prayer that Isaiah is praying.
Och, dat gij de hemel scheurdet en naar beneden komt. Dat is een gedeelte van een gebed wat Jesaja bidt.
And that prayer begins in the prior chapter.
En dat gebed begint al in het vorige hoofdstuk.
And he comes to the place where he makes this cry.
En dan komt het op een plek waar hij deze uitroep doet.
Oh, that you would rend the heavens.
Oh, dat gij de hemel doet nederdalen.
And what does rend mean?
En wat betekent de hemel scheurdet, staat er.
It means to rip open.
Dat betekent open scheuren.
And so Isaiah is asking God to rip open the heavens.
Dus Jesaja vraagt aan God om de hemel open te scheuren.
And to reveal himself.
En om zichzelf te openbaren.
To step down and come into the midst of the people.
Om naar beneden te stappen en in het midden van het volk te gaan staan.
Now there's something very important about this prayer.
Er is heel iets belangrijks aan dit gebed.
This is not a safe little prayer.
Dit is niet zomaar een klein gebedje.
It's not a cute little prayer.
Het is niet een leuk klein gebedje.
It's a prayer of a desperate man.
Het is een gebed van een wanhopige man.
A prayer of a man that saw the condition of the people of Israel.
Een gebed van een man die de conditie van het volk van Israël zag.
And he was convinced that there was no other remedy for the people.
En hij was ervan overtuigd dat er geen enkele andere remedie was voor het volk van Israël.
That the only hope would be for God to rip open the heavens and step down.
Dat de enigste hoop voor het volk was dat God de hemel zou openscheuren en naar beneden zou komen.
And so he became a desperate man.
Dus hij werd een wanhopige man.
He saw there was a need that he could not meet, nor the church could meet of that day.
Hij wist dat daar een nood was, die Jesaja zelf niet kon ledigen en dat er echt God daarvoor nodig was.
And so he came to understand that the remedy was God.
Dus hij kwam tot het begrip dat God de enigste remedie was.
You want to know why we do not have revival in this world today?
Wilt u weten waarom wij geen opwekking hebben in de wereld van vandaag?
Because we're not desperate.
omdat we niet wanhopig zijn.
When we finally get so desperate,
wanneer we uiteindelijk zo wanhopig worden,
then we will begin to cry out like Isaiah did.
Dan beginnen we uit te roepen zoals Jesaja.
Until that happens, we will still go through the same things we've done.
Totdat dat gebeurt, gaan wij steeds hetzelfde door zoals altijd van tevoren al, ja, zoals jarenlang eigenlijk gebeurt.
And to a certain extent just play games at church.
En op een bepaald niveau spelen we eigenlijk spelletjes, ook in de kerk.
Until we understand that we are powerless to touch a hurting, dying world, we will do nothing to really change it.
Totdat wij begrijpen dat wij geen kracht hebben om deze stervende wereld aan te raken.
Our organizations are not enough.
Onze organisaties zijn niet genoeg.
Our theology is not enough.
Onze theologie is niet genoeg.
We have to become desperate for God to visit.
We moeten wanhopig worden zodat God bij ons op bezoek komt.
We have to grow desperate for him to show up.
We moeten zo wanhopig zijn dat hij tevoorschijn komt.
Because he can do in a moment what the church could not do in a millennium.
Want hij kan in één moment doen wat de kerk nog niet in een millennium kan doen.
But we have to become serious about this.
Maar daar moeten wij heel serieus over worden.
We have to become convinced that there's no other remedy.
Wij moeten overtuigd worden dat er geen enkele andere remedie is.
When you look at the history of revival,
wanneer je kijkt naar de geschiedenis van opwekking,
you will see every time it came for one primary reason.
Dan zie je iedere keer dat het op één reden uitkomt.
Because the people grew desperate.
Dat de mensen wanhopig waren.
And they understood church was not the remedy.
En ze begrepen dat de kerk niet de remedie was.
That the visitation of God was the remedy.
Maar dat het bezoek van God de remedie was.
And will not seek for a revival.
En ze zochten geen opwekking.
Until we grow desperate.
Totdat we wanhopig worden.
What's this desperation look like though?
Hoe ziet die wanhoop eruit?
And this is what I really want to look at this evening.
En hier wil ik echt naar kijken vanavond.
What does it mean to grow desperate?
Wat betekent het om wanhopig te zijn?
And so I want to begin to define this idea.
Dus ik wil dat onderscheiden.
The first thing is the most important.
Het eerste is het meest belangrijk.
God wants us to grow desperate for him.
God wil dat we wanhopig worden voor hem.
Are we desperate for God?
Zijn wij wanhopig naar God?
Are we in a place that we are crying out for his visitation?
Zijn wij op een plaats dat we het uitroepen omdat hij ons gaat bezoeken?
Because this is something more than just emotion.
Want dit is iets meer dan emotie.
It is proved by the life.
Het wordt bewezen door het leven.
People that grow desperate for God press into God.
Mensen die wanhopig worden, die vormen zich ook naar God.
They become a people of prayer.
Zij worden mensen van gebed.
And so every time you see revival,
dus iedere keer als u opwekking ziet,
you see the church returning to prayer.
Dan ziet u dat de kerk weer gaat bidden.
You see the prayer meetings beginning to explode.
U gaat zien dat de gebedssamenkomsten weer gaan groeien, gaan exploderen.
Because people are convinced there's no other remedy.
Want de mensen zijn dan overtuigd dat er geen andere remedie is.
A prayerless church and prayerless Christians are backslidden.
Een gebedsloze kerk en een gebedsloze christenen die glijden achteruit, glijden af.
Uh-oh, we don't like that one, do we?
Dat vinden we niet leuk, toch?
Because you know what it does? It deals with our prayerlessness.
Want dat heeft te maken met onze gebedsloosheid.
And we can think we're fine Christians.
En wij denken, oh, we zijn gewoon fijne christenen.
Because we've learned how to do the Christian stuff.
Want wij weten, we hebben geleerd hoe we dat christelijke ding moeten doen.
And speak the Christian language.
En de christelijke taal te spreken.
And yet there's no fire burning in us.
Maar er brandt geen vuur in ons.
We do not resemble the Jesus that walked this planet.
Maar we zijn niet het voorbeeld van Jezus die ons voor is gegaan.
That had a passion to reach a dying world.
Die een passie had voor die stervende wereld.
And so God wants to awaken the church.
Dus God wil de kerk eigenlijk opwekken, wakker maken.
Because until the church is awakened, the lost will not be saved.
Want totdat de kerk is opgewekt, zullen de verloren niet gered worden.
You see, we are the obstacle to revival, not the world.
Weet u, wij zijn het obstakel voor opwekking, niet de wereld.
Their sin is not a problem to God.
Hun zonde is niet geen probleem voor God.
It's our sin.
Het is onze zonde.
It's our lukewarmness.
Het is onze lauwheid.
It's our coldness.
Onze kou.
And so God wants to awaken the church.
En dus wil God de kerk opwekken.
And so let me read to you Psalms 63, verses 1 and 2.
Dus laat me lezen Psalm 63, vers 1
David,
en 2.
Excuse me, sorry. David was in the desert of Judea when he wrote this.
En David was in de woestijn van Judea toen hij dit schreef.
Psalm 63.
Psalm 63.
Verses 1 and 2.
Vers 1 en 2. Okay. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Judea, van Juda was. O God, gij zijt mijn God, u zoek ik. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees smacht naar u. In een dor en dorstig land, zonder water. Amen.
One thing I noticed about the Netherlands.
Eén ding heb ik opgemerkt in Nederland.
Is you have a lot of water.
U heeft veel water.
Okay. So you don't know what a desert is.
Dus u weet niet wat een woestijn is.
And you've got to go a long way until you can find a desert.
En u moet een hele lange weg gaan voordat u een woestijn vindt.
And it's hard to understand this verse unless you know what a desert really is.
En het is moeilijk om dit vers te begrijpen tenzij je weet wat een woestijn is.
And when you are in a desert, the dryness literally sucks the moisture out of you.
Wanneer je in de woestijn bent, dan zuigt de droogte echt het vocht uit jouw weg.
And if you do not have water, it will literally kill you.
En als je geen water hebt, zal het jou letterlijk doden.
David knew what a desert was.
David wist wat een woestijn was.
And he knew what it was to be in that desert and to have no water.
Hij wist wat het was om in de woestijn te zijn en om geen water te hebben.
Once when he was fleeing from Saul.
Toen hij eenmaal vrij was van Saul.
He was in the desert.
Was hij in de woestijn.
And he was thirsty.
En hij was dorstig.
And he cried for a drink from the well of Bethlehem.
En hij was op zoek naar de bron van Bethlehem.
And two of his most mighty men went into Bethlehem and got water for him.
En twee van zijn machtigste mannen gingen naar Bethlehem en haalden water voor hem.
He knew what it was to have cracked lips and a dry tongue.
Hij wist wat het was om uitgedroogde lippen te en een droge tong te hebben.
And when you get that thirsty, you have one thing on your mind.
En wanneer je zo dorstig bent, dan heb je maar één, dan denk je maar aan één ding.
You are consumed with one thing.
Je wordt overspoeld door één ding.
Imagine you're in the desert and you are dying of thirst.
Stel je voor, je bent in de woestijn en je sterft van de dorst.
And you come across this huge pile of money.
En je komt langs dat grote pad met geld.
And a bottle of water.
En een fles water.
And a sign in between that says choose one.
En een teken daartussen dat zegt kies één.
Only the fool will go for the money because he'll be dead.
Alleen de gek zal kiezen voor het geld, want je zal sterven.
Life is in the water.
Het leven zit in het water.
And a thirsty man will lay aside everything for the water.
En een dorstige man legt alles opzij voor dat water.
Are we thirsty after God?
Zijn wij dorstig naar God?
Are we panting for him?
Smachten wij naar hem?
That he is the only thing we really want?
Is hij het enigste wat wij echt willen hebben?
Or if in this world we come across the pile of money in the water?
Of als wij op ons leven op de pad van dat water en dat geld komen.
Would we pick the money instead?
Rapen wij dan het geld op in plaats van dat water?
Are we thirsty after God?
Zijn wij dorstig naar God?
Because we will not see the move of God until we are thirsty for him.
Want we zullen God niet zien bewegen totdat wij zo dorstig zijn naar hem.
That's what desperation is.
En dat is waar wanhoop over gaat.
Where you understand life can come from no other place.
Leven kan van geen enkele andere plaats vandaan komen.
That this world has no desire for you.
Deze wereld heeft geen verlangen voor jou.
That you begin to long for him.
Dat je begint te verlangen naar hem.
And thirst for him.
En dorstig wordt naar hem.
And you will hide a way to be with him.
En dat je een weg zal vinden om bij hem te zijn.
You'll give up sleep because you want him.
Dan zul je de slaap opgeven omdat je hem wil hebben.
You'll give up friendship because you want him.
Je zult vriendschappen opgeven omdat je hem wil hebben.
That something burns inside of you because you are desperate for him.
Dat er iets in jou brandt dat je wanhopig bent naar hem.
But how many people understand that?
Hoeveel mensen begrijpen dit?
We are used to a lukewarm, watered down religion.
Wij zijn gewend aan een lauwwarme religie.
A tame Christianity that does not ask too much of us.
Een tamme christelijkheid die niet al te veel van ons vraagt.
But read the gospels again with eyes open.
Maar je moet het leven, het evangelie weer opnieuw lezen met je ogen open.
And you will see a God that took upon flesh and blood that demands everything from you.
En dan zul je zien dat God iemand heeft gezonden die alles van jou vraagt.
He did not die on the cross to say, will you give me a Sunday night or a Sunday morning?
Hij is niet aan het kruis gestorven en vraagt niet, geef je mij een zondagavond of een zondagmorgen.
He died on the cross to get every fiber of your being.
Hij is gestorven aan het kruis omdat hij wil elke vezel van jouw wezen hebben.
And he will accept nothing less.
En hij accepteert niets minder.
In our distorted idea of the love of God.
In ons verstoorde idee van de liefde van God.
We have come to think that God will not demand everything of us.
Dan denken wij dat God niet alles van ons zal willen hebben of eigenlijk zal willen eisen.
But you can't find that anywhere in scripture.
Maar dat staat nergens in de schriften.
There's not one verse in scripture that will allow you to live half-hearted before God.
Er staat nergens in de Bijbel dat je eigenlijk maar half mag leven voor God.
Absolute devotion is the Christian standard.
Absolute toewijding is de christelijke standaard.
And so is that what defines you?
Dus is dat wat jou definieert?
Ask yourself that question and be honest.
Stel jezelf deze vraag eens.
Is total devotion, a passion after God, what defines your life?
Is totale toewijding aan God wat jouw leven definieert?
But that's what he calls us to.
En daar roept hij ons toe.
You see, for the Holy Spirit to bring us further into His glory.
Voor de Heilige Geest om ons verder in zijn glorie te brengen.
He must first dismantle our satisfaction with what we already have.
Dan moet hij eerst afrekenen dat we tevreden zijn met wat we hebben.
Our satisfaction with our Christian experience is killing us.
Onze tevredenheid met onze christelijke ervaring, dat doodt ons.
Because we're not desperate for God.
Want we zijn niet wanhopig naar God.
We're not hungering and thirsting for him.
We hongeren en dorsten niet naar hem.
But that is the only way that we will really see revival come.
Maar dat is de enigste manier waarop we echt opwekking zullen zien komen.
I want to share with you an account of revival this evening.
Ik wil iets met u delen vanavond.
I'm going to give a few accounts of it.
Ik zal een paar dingen zeggen.
Because I want us to have a point of reference of what happens when God really shows up.
Want ik wil een voorbeeld laten zien dat iets wat er echt gebeurd is, wat als mensen echt verlangen naar God, dat God echt naar beneden komt.
This revival took place in Korea.
Deze opwekking vond plaats in Korea.
And it began in 1907.
En het begon in 1907.
These are accounts from the missionaries.
Dit zijn getuigenissen van zendelingen.
Missionary William Blair made this statement.
Zendeling William Blair schreef dit op.
We reached a place where we dared not go forward without God's presence.
We kwamen op een plaats waar we niet verder durfden te gaan zonder Gods aanwezigheid.
We very earnestly poured out our hearts before God.
We hebben echt onze harten uitgestort voor God.
Searching our hearts.
We hebben onze harten doorzocht.
That we might meet the conditions of revival.
Dat we konden ontmoeten de voorwaarden voor opwekking.
God heard us.
God heeft ons gehoord.
And he showed us plainly that the way of victory would be the way of confession, broken hearts and bitter tears.
Hij heeft ons laten zien dat opwekking komt door verbroken harten.
It was Monday night when God visited Penang.
En het was die maandagavond dat God die plaats bezocht.
Penang is the capital of North Korea today.
Penang is de hoofdstad van Noord-Korea vandaag aan de dag.
And this is what the minister said.
En dit is wat de dienaar zei.
After a short sermon, Pastor Lee called for prayers.
Na een korte dienst riep voorganger Lee op tot gebed.
The whole audience began to pray out loud.
Het hele publiek begon hard op te bidden.
The effect was indescribable.
Het effect was onbeschrijfelijk.
The prayer was like the sound of falling waters.
Het geluid van het gebed was als een waterval.
An ocean of prayer beating against God's throne.
Een oceaan van gebed die sloeg als de golven tegen Gods troon.
The Holy Spirit came to us that night.
En de Heilige Geest kwam tot ons die avond.
Not with the sound of a mighty rushing wind.
Niet met het geluid van een machtige wind.
But with the sound of weeping.
maar met het geluid van huilen.
A spirit of heaviness and sorrow for sin came upon everyone.
Een geest van zwaarte en van overtuiging van zonde kwam op een ieder.
Someone began to weep.
Iemand begon te huilen.
And then we were all weeping.
En toen huilden we allemaal.
Man after man would rise and confess his sins.
Man na man kwam huilen en beleed zijn zonde.
He would then break down and throw himself to the floor.
En hij brak en liet zichzelf vallen op de grond.
And then he would begin to beat the floor in perfect agony of conviction.
En toen begon hij op de vloer te bonken met overtuiging.
Sometimes after the confession, the whole audience would break out in prayer.
En na de belijdenis, soms brak de gehele gemeente uit in gebed.
Or they'd break out in uncontrollable weeping.
Of in onbedaarlijk huilen.
It all happened because God showed up.
Dat gebeurde allemaal omdat God op het toneel kwam.
And God showed up because people started getting desperate enough to seek him.
En dat gebeurde omdat mensen wanhopig genoeg waren om hem te zoeken.
The key to revival is right here, a passion for God.
De sleutel voor opwekking is hier, het gewoon een passie hebben voor God.
A desperation that will not be denied.
Een wanhoop die niet meer ontkend kan worden.
When was the last time you fasted for the move of God in this church?
Wanneer was de laatste keer dat u aan het vasten was voordat God zou bewegen in deze kerk?
When was the last time you fasted for a dying world to be saved?
Wanneer was de laatste keer dat u vastte voor die stervende wereld daarbuiten?
You see, there's not much desperation in our heart.
Ziet u, er is niet veel wanhoop in ons hart.
We are comfortable in our Christianity.
We zijn comfortabel in ons christendom.
And then you get this crazy American preacher that comes.
En dan komt die gekke Amerikaanse prediker nog ook.
And trying to shake you out of that complacency.
En die probeert u een beetje los te schudden van die comfortabele plek.
When we grow desperate for God, we will grow desperate for something else.
Wanneer we wanhopig worden voor God, dan zullen we ook wanhopig worden voor iets anders.
We will grow desperate to be holy.
We zullen zo wanhopig groeien tot wanhoop, zodat we zullen groeien tot heiligheid.
You see, holy comes one way.
Ziet u, heiligheid komt maar op één manier.
Through relationship with Jesus.
Door relatie met Jezus.
You can't earn holiness.
U kunt heiligheid niet verdienen.
You can't stop doing bad things and become holy.
U kunt niet stoppen met slechte dingen te doen en dat u dan heilig wordt.
You only become holy by entering into fellowship with Jesus.
U wordt alleen maar heilig door gemeenschap met Jezus.
But the church doesn't understand this very well.
Maar de kerk begrijpt dit niet helemaal goed.
Because we think that we can have little sins in our life and it's not a big problem.
Want wij denken dat we kleine zondetjes in ons leven kunnen hebben en dat dat helemaal geen probleem is.
Well, you're right, it's not a big problem.
Weet u, ja, u hebt gelijk, het is helemaal geen
It's huge.
Het is een groot probleem.
It's bigger than you ever imagined.
Het is groter dan je dat kunt voorstellen.
Sin and compromise is not a little issue.
Zonde en compromis is geen kleinig iets.
It crucified Christ.
Dat heeft Christus gekruisigd.
It ripped his back wide open.
Dat heeft zijn rug opengereten.
It put nails in his hands and feet and a spear in his side.
En dat heeft spijkers in zijn handen en voeten en een speer in zijn zij gedaan.
Look at Jesus and then tell me sin is a small thing.
Kijk naar Jezus en vertel mij dan dat zonde een klein dingetje is.
When we love him,
wanneer we van hem houden,
we will want everything out of our life that will break his heart.
Dan willen we alles wegdoen uit ons leven wat zijn hart zal breken.
Do you know what it means when Christians are in the practice of sin and compromise?
Weet u wat er gebeurt met christenen die op pad van zonde zijn en een compromis sluiten?
Okay, you ready for this?
Bent u er klaar voor?
It means you don't love Jesus.
Dat betekent dat je niet van Jezus houdt.
Now you can try and say it any way you want.
U kunt proberen het op een manier te zeggen zoals u wilt.
But in the Gospel of John in chapter 14 and 15.
Maar in het Evangelie van Johannes in hoofdstuk 14 en 15.
Six times he tells us this.
Zegt hij dit zes keer tegen ons.
If you love me, you will obey me.
Als je mij lief hebt, dan gehoorzaam je mij.
And then one of those six times he put it in the negative.
En één van die zes keren stelt hij het in het negatieve.
If you do not obey me, it's because you do not love me.
Als je mij niet gehoorzaamt, dan hou je niet van mij.
So what I shared with you there is not opinion, it's the truth.
Dus wat ik met u deel, dat is niet mijn mening, maar dat is de waarheid.
That's a hard truth to deal with, though.
En dat is een harde waarheid om mee om te gaan.
If we don't have the fire of God, something's wrong with our faith.
Als wij het vuur van God niet hebben, dan is er iets mis met ons geloof.
If we are walking in sin, something is terribly wrong.
Als wij wandelen in de zonde, dan is er iets verschrikkelijks mis.
Not just that, we've got some serious problems with the Word of God.
En dan hebben wij echt serieuze problemen met het woord van God.
Such as 1 Corinthians chapter 6 verses 9 and 10.
Zoals 1 Korinthe.
That I'll give you a summary of it.
Ik zal u iets over vertellen.
That says no fornicator, liar or adulterer will enter the kingdom of heaven.
Geen hoereraar, overspelige, leugenaar zal het koninkrijk van God binnengaan.
What is fornication?
Wat is een hoereerder?
It's premarital sex in any way, shape or form.
Dat is seks voor het huwelijk in welke vorm dan ook.
It's the man and woman living together outside of marriage.
Dat is de man en de vrouw die samenwonen buiten het huwelijk.
And the word of God tells us clearly.
En het woord van God vertelt ons duidelijk.
That no fornicator will make heaven their home.
Dat geen hoereerder in de hemel komt.
Do you think sin a small thing now?
Denkt u nog steeds dat zonde een klein dingetje is nu?
Are we willing to take the word of God and say it is true?
Zijn wij gewillig om het woord van God te nemen en te zeggen dat klopt, het is waar?
And to align our lives with the word of God?
En om samen op één lijn te komen en leven met God?
Or will we be in defiance of it?
Of zullen we dat niet doen?
We can have all kinds of opinions about God and his word.
Wij kunnen allerlei meningen hebben over God en zijn woord.
But opinions are worthless.
Maar meningen zijn waardeloos.
All that matters is truth.
Alles waar het om gaat is de waarheid.
And you can try and fight against the truth, but you will not win.
En u kunt proberen te vechten tegen de waarheid, maar u zult niet winnen.
You see, holiness is all about loving God.
Ziet u, heiligheid heeft te maken met het houden van God.
Let me just read to you this verse.
Laat me u dit vers voorlezen.
It's in Psalms 24, verses 3 and 4.
Psalm 24, vers 3 en 4.
Who may ascend the hill of the Lord?
Psalm 24.
Psalm 24, verses 3 and 4.
Psalm 24, vers 3 en 4. Wie mag de berg des Heren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden, die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedriegelijk zweert. Amen.
Who may ascend the hill of the Lord?
Wie mag de berg des Heren beklimmen?
He that hath clean hands.
Hij die schone handen heeft.
And a pure heart.
En een puur hart heeft.
Do you know what that is all about?
Weet u waar dat om gaat?
Who can approach this holy God but those that are holy?
Wie kan naderen tot die heilige God, degene die heilig zijn?
In the book of Ezekiel, the prophet saw a highway of holiness.
In het boek Ezekiel zag de profeet een snelweg van heiligheid.
And he said, only the righteous can walk on that.
Hij zei, alleen de rechtvaardigen kunnen daarop wandelen.
No sinful or wicked thing can be on that road.
Geen zondig of slecht ding mag op die weg zijn.
You see, this road, Jesus told us, is a narrow road.
Ziet u, die weg, heeft Jezus ons verteld, is een smalle weg.
And when we love Jesus, we want to walk that road.
En wanneer we van Jezus houden, dan willen wij op die smalle weg wandelen.
Why? Because we want to be with him forever and ever.
Waarom? Omdat we met hem willen zijn voor eeuwig en voor eeuwig.
What sin in your life is worth going to hell for?
Welke zonde in uw leven is het waard om naar de hel voor te gaan?
Because that sin then is your God.
Want dan is die zonde uw God.
Because you will sacrifice everything for that sin.
Want u offert alles op voor die zonde.
Do you know sexual sins are idols?
Weet u, seksuele zonden zijn afgoden.
People will go to hell for their sexual sin.
Mensen zullen naar de hel gaan vanwege hun seksuele zonden.
People will go to hell to continue in the practice of fornication.
Mensen zullen naar de hel gaan omdat ze hoereerders zullen blijven.
Isn't that sad?
Is dat niet vreselijk?
To go to hell over such a foolish thing.
Om naar de hel te gaan voor zoiets verschrikkelijks.
to reject the glories of heaven and the wonder of his infinite presence.
Om de glorie van de hemel en zijn aanwezigheid, om dat af te wijzen.
You see, heart, hand and tongues in that verse in Psalms there speaks of the character of a person.
Ziet u die handen, dat spreekt over een karakter en dat spreekt over zonden.
Holiness defines the character of a person.
Heiligheid definieert een karakter van een persoon.
Sin defines the character of a person as well.
Zonde definieert ook het karakter van een persoon.
A passion for God is a character issue.
Een passie voor God, dat heeft met je karakter te maken.
And lukewarmness is a character issue as well.
And
lukewarmness.
En lauwheid, dat heeft ook met je karakter te maken.
Let me give you another story of the Korean revival.
Mag ik nog een ander verhaal vertellen over de Bijbel?
This is the second night.
Dit is de tweede avond.
And so Tuesday night at the Tuesday night meeting.
Op de dinsdagavond dienst.
Some of the pastors were aware that bad feelings existed between Pastor Kang and Pastor Kim.
En sommige mensen wisten dat er wat dingetjes waren tussen Pastor Kang en Pastor Ken.
Pastor Kang confesses hatred for Pastor Kim.
En Pastor Kang beleed zijn haat voor Pastor Ken.
But Pastor Kim was silent.
Maar Pastor Kim was stil.
As the meeting progressed, I could see Pastor Kim sitting with his head down.
En zoals de dienst verder ging, zag ik dat Pastor Kim met zijn hoofd naar beneden zat.
Bowing where I sat, I asked God to help him.
En terwijl ik daar zat, boog ik ook mijn hoofd en vroeg God om hem te helpen.
Jumping up, he ran to the altar.
Hij sprong op en rende naar het altaar.
And he grabbed hold of the pulpit.
En hij pakte de preekstoel vast.
And he made this confession.
En hij deed zijn zondebelijden.
I have been guilty of fighting against God.
Ik ben schuldig aan het vechten tegen God.
I have been guilty of hating Pastor Kim.
Ik ben schuldig aan het haten van Pastor Kang.
End of missionary Blair.
En ook al die missionarissen.
Turning to me, he said, "Can you forgive me?"
En hij keerde zich naar mij om en hij zei, "Kun je mij vergeven?"
Will you pray for me?
Wil je voor mij bidden?
So missionary Blair stood up.
Dus die zendeling Blair die stond op.
And he began to pray for him.
En hij begon voor hem te bidden.
He only got as far as Father, Father.
En hij kwam alleen maar zo ver dat hij zei Vader, Vader.
And then the glory of God seemed as if the roof had come off the building.
Toen werd de glorie van God gezien alsof het dak van het gebouw afkwam.
The Spirit of God came down like a mighty avalanche of power.
En de geest van God kwam machtig naar beneden met machtige kracht.
I fell down at Kim's side and wept and prayed.
En ik viel samen met Kim naar beneden en we huilden.
My last glimpse of the audience is photographed on my mind.
En mijn laatste glimp van het publiek, dat was als een flits, fotoflits in mijn gedachten.
Some threw themselves full length on the floor.
Sommigen vielen lang uit op de grond.
Others stood with arms outstretched.
Anderen stonden met handen omhoog naar de hemel.
Every man forgot every other.
Iedereen vergat ieder ander.
Each was face to face with God.
Iedereen had een gesprek met God van man tot man.
I can yet hear the fearful sound of hundreds pleading with God for life and mercy.
Ik kan nog het geluid horen van dat het om dood en leven ging.
The cry swept through the city.
En die roep die ging door de stad.
And in a few months time 80,000 were saved.
En binnen een maand waren 80,000 gered.
But think of the conviction.
Denk aan de veroordeling.
Where the first story I gave you, people were throwing themselves at the ground, beating the ground with their fists.
Denk aan de overtuiging. Het eerste verhaal wat ik u vertelde, dat iemand op de grond was gaan liggen met zijn vuisten sloeg op de grond.
Because they saw their sin.
Omdat ze hun zonden zagen.
And they saw a holy God.
En ze zagen een heilige God.
And by seeing a holy God, they began to see what sin really is.
En doordat ze een heilige God begonnen te zien, begonnen ze ook te zien wat hun zonden waren.
If you want to see what sin is, look at Jesus and his holiness will reveal what sin really is.
Als je wilt weten wat zonde is, kijk dan naar Jezus en zijn heiligheid zal openbaren wat zonde is.
The light of his presence will break into our life and show us what's on the inside.
Zijn licht, het licht van zijn aanwezigheid zal komen en laten zien wat zonde is in ons leven.
But if we keep Jesus at a distance,
maar als we Jezus op een afstand houden,
we can think we're okay.
Dan kunnen we denken dat het goed met ons gaat.
We can pat ourselves on the back and say we're wonderful Christians.
Dan slaan we onszelf op de rug en zeggen, oh, we hebben het goed gedaan.
But everything changes when Jesus comes close.
Maar alles verandert wanneer Jezus dichterbij komt.
Because he shows us our desperate need.
Want hij laat ons onze wanhoop zien.
And so when I grow desperate for God,
dus toen ik wanhopig werd voor God,
I will grow desperate for holiness.
Dan wil ik ook wanhopig zijn voor heiligheid.
And then I will grow desperate for prayer.
En dan wil ik wanhopig zijn voor gebed.
One of America's best authors on prayer was E.M. Bounds.
Een van Amerika's beste gebedsmannen was Ian
Bounds.
Bounds.
Yes. He made a statement I believe absolutely true.
Hij verklaarde dit en ik geloof dat dat waar is.
That nobody can be a truly born again person that does not have an active prayer life.
Dat niemand echt wederom geboren christen kan zijn zonder dat hij een echt gebedsleven heeft.
Do you know what happens when you love somebody?
Weet u wat er met u gebeurt als u van iemand houdt?
You want to be with that person,
dan
right?
Wil je bij die persoon zijn, toch?
The more you love that person, the more you want to be with that person.
Hoe meer je van die persoon houdt, hoe meer je bij die persoon wil zijn.
And the further distance you have from that person, the more your heart aches to be there.
En hoe verder de afstand is, hoe meer jouw hart pijn doet, omdat je dicht bij die persoon wil zijn.
But that's the same thing with our relationship with God.
En zo is het ook met onze relatie met God.
If we can go all this time without seeking his face, something's wrong.
Als wij al die tijd kunnen doorbrengen zonder zijn aangezicht te zoeken, dan is er iets mis.
It means we don't love him.
Dan betekent dat dat wij niet van hem houden.
But when the love gets hot in our heart for him.
Maar wanneer die liefde gaat groeien in ons hart voor ons,
prayer comes alive.
Dan komt het gebed tot leven.
We want to be with him.
Wij willen met hem zijn.
And we look for every opportunity to be with him.
En dan zoeken we elke kans om met hem te zijn.
We'd rather be with him than with a TV.
Dan willen we liever bij hem zijn dan voor de tv.
We'd rather be with him than on the internet.
Dan willen we liever bij hem zijn dan op het internet.
We'd rather be with him more than anything.
Dan willen we liever bij de Heer zijn en niets anders meer.
Why? Because we've grown desperate for God.
Waarom? Omdat we wanhopig zijn naar God.
And we've grown desperate for holiness.
En wanhopig naar heiligheid.
So we are desperate to commune with our God.
Dus dan zijn we wanhopig om communicatie te hebben met onze God.
In Acts 2:42, and I'll just read this.
In Handelingen 2 vers 42.
They devoted themselves to the apostles' teaching.
Ze scheiden zichzelf af van de lering van de apostel.
And to fellowship.
En met gemeenschap.
To the breaking of bread.
Met het breken van het brood.
And to prayer.
En met gebed.
They devoted themselves to four things.
En ze hadden toewijding in vier dingen.
What does it mean to devote?
Wat betekent dat?
It means to give every fiber of your being to it.
Elke vezel van jouw wezen.
So they gave themselves to the apostles' teachings, which was the gospels.
Dus ze gaven zichzelf aan het onderwijs van de apostelen.
They gave themselves to fellowship because they loved being with each other.
En ze hadden gemeenschap met elkaar. Ze wilden graag bij elkaar zijn.
They gave themselves to the breaking of bread, which really I believe is all about the cross.
En ze gaven zichzelf ook aan het breken van het brood, en dat is echt van een beeldspraak van het kruis.
And they devoted themselves to prayer.
En ze wijden zichzelf aan gebed.
It's what defined them.
En dat definieert hun.
It's what compelled them.
En dat onderscheidt hen.
Let me quote to you E.M. Bounds.
Mag ik de heer Bounds reciteren?
Failure to pray is failure in all of life.
Gebrek aan gebed, dat is eigenlijk een gebrek aan leven.
It is failure of duty and spiritual progress.
Falen, ja, dank je. Falen van dienst.
It is only by prayer that God can help people.
Alleen maar door gebed kan God mensen helpen.
He who does not pray therefore robs himself of God's help.
Hij die niet bidt, die berooft zichzelf van Gods gezondheid.
And places God where he will not help other people.
En plaatst God waar hij anderen niet wil helpen.
You see, prayerlessness doesn't just hurt the person.
Gebedsloosheid doet niet alleen de persoon zelf verdriet.
It hurts everyone in your life.
Daar heeft iedereen in jouw leven verdriet van.
It hurts your family, it hurts your friends, it hurts your church.
Je familie, jouw vrienden, je kerk.
It's a serious thing, right?
Het is heel iets serieus.
A desperation for God brings about another desperation.
Een wanhopig zijn voor God brengt een andere wanhoop voort.
I am a Pentecostal.
Ik ben een Pinksterman.
I was saved on a Saturday, like my wife said, in a park where I dealt drugs.
Ik ben gered op een zaterdag.
Sunday,
op de straat. Sorry.
On Sunday night, I hitchhiked out to this church that was in revival.
En op zondagavond nam ik een lift, probeerde ik liftend bij die kerk te komen waar opwekking was.
And with the altar call, I went forward.
En toen de oproep gedaan werd, ging ik naar voren.
And somebody came up to pray and lead me to Christ.
En er kwam iemand die bad met mij en leidde mij tot Christus.
But I told them what happened the day before.
Maar ik had hen verteld wat er die dag tevoren al gebeurd was.
And so he says, well, you're saved. Let's pray for you for the baptism of the Holy Ghost.
En toen zeiden ze, wel, je bent al gered, dus laten we nu maar bidden voor de doop in de Heilige Geest.
Well, I was raised Catholic. I had no idea what they were talking about.
En ik ben katholiek opgevoed. Ik had geen idee waar ze het over hadden.
But he prayed for me. I was instantly baptized in the Holy Ghost and began.
Maar hij bad voor mij en ik begon terstond in tongen te spreken.
And in that church, the glory of God was there.
En in die kerk, de glorie van God was daar.
I remember times where they would sing one song and then that was it.
Ik herinner mij tijden dat ze maar één lied zongen en dat was het.
The rest of the time in service, an hour more, would just be of audible worship and praying in tongues.
En een uur lang was er echt ware aanbidding in tongen en zingen en.
And the glory of God was thick and powerful.
En de glorie van God was machtig aanwezig.
And then when the word came, it came with power to bring sinners to repentance.
En toen het woord kwam, kwam het met kracht om zondaars tot bekering te brengen.
Are we desperate for the Holy Spirit to come?
Zijn wij wanhopig naar de Heilige Geest dat hij zal komen?
Are we desperate for him to visit?
Zijn wij verlangend, wanhopig verlangend naar hem dat hij op bezoek komt?
Because you know what the lost needs more than anything?
Want weet u wat de verlorenen meer nodig hebben dan anders?
When they walk through the doors of this church, to be confronted by a holy God.
Wanneer ze de deuren binnenkomen, in deze kerk binnenkomen, dat ze een heilige God zullen ontmoeten.
They may not know what it is or be able to speak, understand it.
Ze begrijpen het misschien niet of weten niet waar het over gaat.
But they feel something begin to grab at their heart.
Maar ze voelen iets en dat grijpt hun hart vast.
And begin to draw them.
En dat begint
Christ.
Hun te trekken tot Christus.
The greater the power in the church, the greater the ability to reach a dying world.
Hoe groter de kracht in de kerk, hoe groter de mogelijkheden zijn om die wereld daarbuiten te bereiken.
And so we must become a people desperate for the Holy Spirit.
Dus wij moeten een volk worden, mensen worden die echt wanhopig zijn naar de Heilige Geest.
You know, as Pentecostals, we can get as stuck in our tradition as anybody else.
Weet u, als Pinksterchristenen kunnen wij vast komen te zitten in onze tradities, net zoals andere mensen dat kunnen.
We sing so many songs, take an offering, have preaching, end with whatever we do at the end, and go home.
En we zingen zoveel liedjes, en er wordt een preekje gedaan, en dan er gebeurt er nog dit of dat, en dan gaan we weer lekker naar huis.
You know what happens when God shows up?
Maar weet u wat er gebeurt als God op het toneel komt? Hij schudt ons tot het binnenste van onze wezen. Hij schudt eerst de christenen.
Because until the Christians get truly saved.
Totdat de christenen waarlijk gered zullen zijn.
God will not work in that world.
Dan zal God niet in die wereld daarbuiten werken.
He's waiting for us to get right.
Hij wacht op ons dat het recht tussen ons is en God.
Love his presence.
En dan beginnen wij van zijn aanwezigheid te houden.
So how many of you this morning were crying out in prayer for this move tonight?
Dus hoeveel van jullie waren aan het roepen in gebed vanmorgen voor de dienst voor vanavond?
How many of you were aching for a visitation of God?
Hoeveel waren echt verlangend naar een bezoek van God?
Or how many of you have gone on and on in the same thing year after year?
Of hoeveel van jullie zijn maar doorgegaan en doorgegaan in hetzelfde jaar na jaar?
Because there's nothing burning in your heart.
Want er brandt niets in uw hart.
You see, we need the baptism of the Holy Ghost and fire.
Ziet u, wij hebben de doop in de Heilige Geest nodig en vuur nodig.
Don't forget the fire part.
Vergeet het gedeelte van het vuur niet.
We need that fire part.
Wij hebben dat vuurgedeelte nodig.
But this is the place where we begin to allow the Holy Spirit to be God.
Dan kom je op een plaats waar je de Heilige Geest toestaat om God te zijn.
I believe there's one God that has revealed himself as Father, Son and Holy Ghost.
Ik geloof dat er één God is die zichzelf heeft geopenbaard in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Do you know, most Christians really don't believe that.
Weet u, de meeste christenen geloven dat niet.
They believe in the Father and the Son and kind of forget the Holy Spirit.
Zij geloven in de Vader en de Zoon en vergeten ze de Heilige Geest.
Well, he's kind of the messy part of everything. We don't want him in our church.
En weet u, hij is degene die alles een beetje moeilijk maakt in onze kerk, dus dan willen we dat maar niet.
But we need the holy mess that the Holy Ghost can do.
Maar wij hebben dat Heilige nodig, zodat de Heilige Geest kan doen wat er gebeuren moet.
And so we need to become desperate for the working of the Holy Spirit.
Dus we moeten verlangend worden, wanhopig naar het werk van de Heilige Geest.
Let me give you another account of the Korean revival.
Laat me nog een stukje getuigenis geven van die opwekking.
Then began a meeting the like of which I never seen before.
Toen begon er een samenkomst zoals ik nog nooit van tevoren had gezien.
Nor do I wish to see it again in the same way.
En ik wil het ook nooit meer zien zoals het toen gebeurde.
Every sin a human being can commit was publicly confessed that night.
Iedereen die daar in het publiek was en zonde had, dat werd openlijk geopenbaard die avond.
Pale and trembling with emotion and agony of mind and body.
En trillend met emotie, met en dat was te zien aan het lichaam.
Guilty people standing in the white light of God's holy judgment.
Schuldige mensen stonden in het witte licht van Gods oordeel.
They saw themselves as God saw them.
Zij zagen zichzelf zoals God hen zag.
Their sins rose up in all their evil.
En hun zonden kwamen tevoorschijn en al hun kwaad.
Till shame and grief took complete possession of them.
Hun schaamte en grief. Nou, dat openbaarde zich.
Pride was driven out.
Trots werd weggenomen.
Fear of man was forgotten.
Vrees van mensen werd vergeten.
Looking up to heaven to Jesus whom they had betrayed.
Ze keken op naar de hemel, naar Jezus.
They cried out with bitter wailing.
En ze riepen het uit met bittere tranen.
Lord, cast us not away forever.
Heer, drijf ons niet uit voor eeuwig.
Everything else was forgotten.
Al het andere werd vergeten.
Nothing else mattered.
Niets deed er meer toe.
They confessed every sin that you can imagine.
Ze beleden elke zonde die u zich maar kunt voorstellen.
Why?
Waarom?
Because they saw a holy God.
Omdat ze een heilige God zagen.
That was revealing their unholiness.
Die hun onheiligheid openbaarde.
And their need of repentance.
En ze moesten zich bekeren, de nood van bekering.
Let me share something with you very very important.
Ik wil iets heel, heel belangrijks met u delen.
This kind of preaching can make some people very uncomfortable.
Dit soort spreken maakt sommige mensen heel erg dat ze zich heel erg oncomfortabel voelen.
And they can even say that it is very unloving.
En ze kunnen ook zeggen, het is heel erg dat het zonder liefde is.
But yet anybody who says that does not know the word of God.
Maar een ieder die dat zegt, kent het woord van God niet.
Romans 2:4.
Romeinen 2 vers 4.
The goodness of God leads us to repentance.
De goedheid van God maakt dat wij ons bekeren, wij ons moeten bekeren.
It is not a cruel and mean God that does that.
Het is geen wrede God die dat doet.
It is a loving God.
Het is een liefhebbende God.
That understands what sin really is.
Die begrijpt wat zonde echt is.
And his love is so great, he wants to rescue us from it.
En zijn liefde is zo groot dat hij ons ervan wil redden.
And so take a look at Calvary.
Dus kijk naar Calvary.
That is an expression of God's hatred of sin, but love for mankind.
Maar dat is een expressie van Gods haat voor de zonde, maar liefde voor de mensen.
And so every time God convicts us of sin, you know what he's really doing?
Dus iedere keer als God ons overtuigt van de zonde, weet u wat hij dan doet?
Saying, child, I love you.
Dan zegt
come a little closer.
Kind, ik hou van jou, maar ik wil dat je dichterbij komt.
If he convicts you 100 times in a day, he's saying the same thing.
Al overtuigt hij jou 100 keer per dag, dan zegt hij steeds hetzelfde.
We need to change our way of thinking about repentance.
Wij moeten ons denken veranderen over bekering.
And to see it as a beautiful thing.
En het gaan zien als iets moois.
As something that God is loving on us.
Als iets dat God van ons houdt.
And that he's saying, child, I want you with me forever.
En dat hij zegt, kind, ik wil jou bij me hebben voor eeuwig.
And you know what we should do in response?
En weet u wat wij moeten doen?
Run to him.
Naar hem toe rennen.
Flee to his feet.
Aan zijn voeten vlieden.
And be like the sinner woman that wept at his feet.
Als de zondares die aan zijn voeten weende.
And understand the wonder of such love that would convict us.
En die begreep. Het wonder van de liefde van God.
You know, we should be terrified if we are no longer feeling conviction.
Weet u, wij zouden eigenlijk verschrikkelijk bang moeten zijn als we geen oordeel meer voelen.
Because that means you have hardened your heart.
Want dat betekent dat u uw hart hebt verhard.
That you can no longer hear the conviction of the Holy Spirit.
Dat u niet langer de overtuiging van de Heilige Geest kan ervaren.
Last point I want to make.
Het laatste punt wat ik wil maken.
When we grow desperate for God,
wanneer wij verlangend zijn naar God, wanneer we daar naartoe groeien.
And we become like the Apostle John,
dan worden wij zo als de apostel Johannes.
That puts our head upon the bosom of Christ.
Dat we onze hoofd leggen op de boezem van Christus.
You know what you're going to hear if you put your head on the bosom of Christ?
Weet u wat u dan hoort als u uw hoofd legt op de boezem van Christus?
You'll hear the heartbeat of God.
Dan hoort u de hartslag van God.
And what is his heart beating for?
En waar slaat zijn hart voor?
A dying world.
Een stervende wereld.
When we grow desperate for God, we will grow desperate for what God desires.
Wanneer wij wanhopig worden voor God, dan groeien wij naar het punt wat God verlangt.
How can we be desperate for God and silent to a dying world?
Hoe kunnen wij wanhopig zijn voor God en stil zijn naar die stervende wereld?
Luke 19:10 tells us.
Lucas 19 vers 10 vertelt ons.
That the Son of God came to seek and to save what was lost.
Dat de Zoon van God is gekomen om te zoeken hetgene wat verloren is.
Do you know what that meant?
Weet u wat dat betekent?
It meant me.
Betekent mij. Ik.
I was the lost.
Ik was de verlorene die hij kwam zoeken.
You are the lost that he came to save.
U was de verlorene die hij kwam zoeken.
He loved you enough to pursue you.
Hij houdt zoveel van u dat hij naar u op zoek ging.
Should we not have the love of God in our hearts to pursue a dying world for him?
Moeten wij niet de liefde van God in ons hart hebben om naar die verloren wereld daarbuiten toe te gaan?
There's
te zoeken?
There's a saying I absolutely love.
Er is een gezegde waar ik heel veel van hou.
I believe it came out of the Moravian revival.
Ik geloof dat uit die opwekking van Moravië kwam.
Which took place, if, for those of you who would know, in Germany. In the early 1700s.
Ergens in 1700 in Duitsland gebeurde dat.
Their saying was referring to Jesus.
I'm sorry. Aangaande Jezus.
The saying was, you deserve the reward of your suffering.
U verdient het loon van uw lijden.
I think that's a phenomenal idea.
Ik denk dat het een geweldig idee is.
Jesus deserves the reward of his suffering.
Jezus verdient het loon van zijn lijden.
And what does that mean?
En wat betekent dat?
It means our total affection.
Dat betekent onze totale affectie.
It means our pursuit of him with every fiber of our being.
En dat we hem willen zoeken en willen dienen met elke vezel die in ons is.
It means the pursuit of holiness.
En dat betekent ook heiligheid.
And the love of his presence.
En de liefde van zijn aanwezigheid.
And the love of prayer.
En de liefde voor gebed.
And the love to reach a dying world.
En de liefde om die stervende wereld te bereiken.
He deserves the reward of his suffering in your life and in my life.
Hij verdient een beloning voor het lijden in zijn leven, maar ook in ons leven.
So let me ask a question here.
Dus laat me u een vraag stellen.
For anybody here that is not a true believer.
Voor een ieder hier die geen waarlijke gelovige is.
Are you yet desperate to be saved from your sin?
Bent u al zo wanhopig dat u gered wilt worden van uw zonde?
Because no one will be saved until they're desperate to be saved.
Want niemand wordt gered totdat je wanhopig bent om gered te worden.
Do you see the reality of your sin and separation from God?
Ziet u de werkelijkheid van uw zonde en uw afscheiding van God?
And have you yet trembled over that reality?
En heeft u al getrild voor die waarheid?
And you have become desperate for God to save you?
En bent u al wanhopig geworden zodat God u kan redden?
To save you from the practice of sin?
Om u te redden vanuit de praktijk van de zonde.
But to save you even deeper.
Maar om u nog dieper te redden.
To save you from the love of sin.
Om u te redden van de liefde voor de zonde.
Anybody here that's not a Christian?
Is er hier iemand die geen christen is?
Are you desperate tonight to be saved?
Bent u wanhopig genoeg vanavond zodat u gered kunt worden?
Or do you love your sin so much that you will go to hell for?
Of houdt u zoveel van uw zonde dat u daarvoor naar de hel zou willen gaan?
In just a moment I'm going to open this altar up.
In een moment ga ik het altaar openen.
And I'm going to ask you to step out and come to this altar.
Wil ik vragen of dat u naar voren wilt komen?
Because I want you to make a motion saying, Jesus, I need you.
Want ik wil dat u in beweging komt en zegt, Jezus, ik heb u nodig.
And you come desperate to be saved.
En u komt wanhopig om gered te worden.
If you're not desperate to be saved, then don't come to this altar.
En als u niet wanhopig bent, kom dan niet naar voren.
Because under such a place you'll only pray a prayer and continue to live the same way you have.
Want als het zo is, dan komt u naar voren, dan bid ik een gebed met u en dan gaat u gewoon weer verder leven zoals u leefde.
But if you are desperate.
Maar als u wanhopig bent
to be saved,
om gered te worden,
then you'll come to an altar, say, God, whatever it takes.
Maar dan komt u naar het altaar en dan zegt u, God, wat er ook voor nodig is.
Change me, God.
Verander mij, God, verander mij.
Would everybody please stand?
Wilt iedereen alstublieft opstaan?
If you are not a Christian or you're a backslider,
als je geen christen bent of je bent weer teruggegleden,
I'm gonna open this altar up.
Dan zal ik dit altaar open doen.
And I'm going to ask you in just a moment to come forward.
En over een klein moment zal ik u vragen om naar voren te komen.
And stand up here so I can have somebody pray with you.
En zodat u hier kunt gaan staan, zodat er iemand met u kunt bidden.
But you're going to come because you're desperate to be saved.
Maar u komt omdat u zo wanhopig bent dat u zo graag gered wil worden.
And you want God to revolutionize your life.
En u wilt dat God uw leven gaat omkeren.
You are weary of your sin.
U bent u bewust van uw zonde.
And you are wanting a savior.
En u wilt een redder.
Is there anybody here that you're not a Christian or you're a backslider and you want to come home to Jesus?
Is er iemand zo hier die geen christen is of u bent weer teruggegleden en u wilt bij Jezus komen?
I want you to step out right now and come
up. Dan wil ik dat u nu meteen naar voren komt en hier voor komt staan.
I want you to step out and come forward right now.
Kom maar naar voren, stap maar uit.
If I could get past one of the pastors to come pray.
Zien de voorganger kan bidden.
And yeah, one of the come pray with this woman. Find out why they're there. Find out why.
Probeer uit te zoeken waarom ze naar voren zijn gekomen.
Somebody else here.
Misschien nog iemand hier.
Anybody else?
Is er nog iemand anders?
All you have to lose by coming to the altar.
Alles wat je te verliezen hebt als je naar dit altaar komt, is je zonde.
And what you have to gain,
en wat heb je te winnen,
is eternal life.
Is eeuwig leven.
And so what I want you to do is talk with them and find out why they're here and pray with them.
Dus
lead them to Christ if they need to.
Graag dat jullie
reason,
met hen
out.
Praten en proberen het uit te zoeken wat er aan de hand is en probeer ze te leiden tot Christus.
Is there anybody else?
Is er nog iemand anders?
I'm going to open this altar up now. For Christians, okay, there's another.
Er is nog een andere oproep die ik wil doen.
I'm going to open this altar up now for Christians.
Ik doe het nu open voor de christenen.
And here's what I'm going to do.
Dit is wat ik zal doen.
If you want to become a desperate believer.
Als je echt een wanhopige gelovige wil worden.
And you are not desperate for him now.
En je bent nog niet wanhopig nu.
And you want to change that.
En je wil dat veranderen.
then I want you to find a place at this altar.
Dan wil ik dat je naar voren komt en hier een plekje zoekt.
And begin to cry out to God for that change.
En begin God aan te roepen voor die verandering.
To cry out for a desperation for God.
Om God aan te roepen voor een verandering.
And so church, if you need to be up here, find a place up here right now.
En ook kerk, gemeente, als jullie naar voren willen komen, kom maar.
This altar is open for you.
Dit ook, het altaar is ook open voor jullie.
Thank you, Jesus.
Dank u, Jezus.
Thank you, Lord. There's people that need to be up here.
Er zijn mensen die naar voren moeten komen.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Do a work, oh God. Do a work, oh God. Thank you, Jesus. Come, Holy Ghost. Come, Holy Ghost.
Jesus.
Come, Holy Ghost.
Hallelujah.
Do a work here, oh God. Do a work here, oh God. Do a work here, oh God. Come, Holy Ghost. Come, Holy Ghost. Move at this altar, oh God. Move at this altar, oh God. Move, oh God. Move. Just press in, saints, at this altar. Just press in. Be ruthlessly honest with God.
Wees maar vrijmoedig voor God.
Jesus, 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 Jesus.
Kom maar, ga maar hardop bidden.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. What I'm going to do is I'm just going to just walk through and pray for those at this altar and just don't rush. There's no rush.
Er is geen haast.
Just let this be a time of pressing and of honesty. Honesty before God.
Laat dit een tijd van eerlijkheid zijn voor God. Ik zal langslopen.
Thank you, Jesus.
Ik zal de rijen doorgaan lopen.